Voordat ik daadwerkelijk begin, zou ik eerst met u voor willen gaan in gebed om zegen te vragen over het woord wat ik mag delen. En dat God daar ook mee aan de slag gaat in jullie. Vader, dank u wel dat we hier zo samen zijn. Heren, dat we de vrijheid hebben om samen te komen. Dat we gezegend zijn met uw woord. Dat we uw woord hebben, Heren. Want er zijn nog zoveel mensen die niet de toegankelijkheid hebben, de toegang hebben tot uw woord. Heren, dank wel dat we uw woord mogen ontvangen. En geef ook dat we dat ook mogen uitdelen aan de mensen die het niet hebben. Of die het nog niet weten te vinden. En Heer, ook deze ochtend, speciaal ook Heer, dat uw woord, wat u spreekt ook in ons hart land, Heer, en dat het een levend woord is, Heer, waarmee we aan de slag kunnen gaan. Maar Heer, niet dat het van onszelf komt, maar het is de kracht die u geeft. Heer, laat het door u zijn, tot eer van u. Amen. Ik wil iets met jullie proberen. Alvast even, misschien zou het wel kunnen helpen, zodat iedereen goed scherp is, goed gefocust. Op een gegeven moment, als ik de afsluiting doe, dan zou ik een vrij bekend stukje ga ik uitspreken. En dan zou het heel mooi zijn als jullie dan met z'n allen antwoorden door te zeggen halleluja. Waarop ik dan amen kan zeggen. Het is een stukje waarin je je hulp en je verwachting van de Heer uitspreekt. Dus op een gegeven moment dan zullen jullie dat wel herkennen. Dus wees goed scherp, goed gefocust. Dan weet u wanneer jullie beurt is om tekst uit te spreken. En dan, ja. Geliefde gemeente, voor deze preek, dit is de laatste voor mij dit jaar. Dit is ook een beetje voor mij een preek om terug te zien op dit jaar. Eigenlijk heel veel dingen die ik geleerd heb, maar ook waarin ik toch wel kon terugkijken op dingen die al mijn hele leven zo'n beetje zijn voorgekomen. Bekende patronen die terugkomen. En het zou zonde zijn om dat voor mezelf te houden. Helemaal omdat ik besef dat het gewoon heel erg belangrijk is. En wat ik dan zo mooi vind is, eigenlijk, ik dacht op Gent bij die laatste twee liederen vooral, ik hoef eigenlijk ook helemaal niet meer te spreken, want het is allemaal verteld. Maar dat gaan we niet doen. Want ja, dat zou zonde zijn om het toch te onthouden. Wat ik jullie wil meegeven, dat is iets, ik heb me het afgelopen jaar ook wel eens erover gefrustreerd. Als mens zijnde kun je met heel veel dingen zitten. Dan kan het gewoon even niet lekker lopen. En dan had ik wel eens van die vrienden en die kwamen dan bij me. En dan vertelden ze van, ja, maar heb je het al in gebed gebracht bij de Heer? En toen dacht ik, oh, dat is zo'n verschrikkelijke one-liner. Daar ben ik echt niet aan toe. Van dat je dan echt, je wilt gewoon echt even gehoord worden op dat moment. En dan komt er iemand bij je en die zegt, ja, ga bidden. Ja, lekker makkelijk altijd. Ja. Maar het is toch wel een hele belangrijke les voor mij geweest dit jaar. En ik zal dat iets meer gaan uitdiepen. Het thema waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben, is gebaseerd op een lied. Ik weet niet of jullie dat lied kennen. Turn your eyes upon Jesus. En de refrein van de tekst gaat zo. Ik zal het hierna wel vertalen ook in het Nederlands voor de mensen die het niet heel goed in Engels zijn. Het refrein gaat als volgt. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of this earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Wat het refrein eigenlijk zegt is dus, richt je ogen op Jezus. Kijk naar zijn prachtige gezicht. En de dingen van deze aarde zullen vervagen in het licht van zijn glorie en zijn genade. Ja, geliefde gemeente, nou ben ik een beetje laat eigenlijk ook een beetje met dit woord, want voor de zomervakantie hadden jullie nog wel het thema samen Jezus volgen. Dus daar sloot het iets meer bij aan dan het huidige jaarthema, maar dat maakt niet uit. Het blijft wel bestaan en ik hoop wel dat jullie dat blijven doen, ook dat thema, dat het niet alleen iets was van vorig jaar. Maar het, ik wil het dus ook een beetje daarop richten. Nou heb ik persoonlijk, en ik moet wel bekennen, dat het is heel erg lang geleden hoor. Ik was een stuk kleiner, dan, dat kun je bijna niet voorstellen, kleiner dan dit. Maar vroeger, mag ik het ook eens zeggen, vroeger, toen had ik zwemles en ik weet nog heel goed, op een gegeven moment waren we klaar en nou ja, omgekleed en alles. En ik weet niet wat er in mijn hoofd omging, maar ik dacht dus dat ik achter mijn moeder aanliep het zwembad uit, het gebouw van het zwembad. Maar nou bleek dus dat ik achter een of andere vrouw aanliep. Dus ik was niet heel erg gefocust erop. Gelukkig kwam ik er op een gegeven moment achter toen ze zich omdraaide. Ze vond het waarschijnlijk heel vreemd dat een willekeurig ander kind achter haar aanliep. Maar ja, ik schaam me een beetje ervoor. Maar tegelijkertijd is wel een levensles. Iets anders wat me de afgelopen tijd wel is opgevallen. Ik weet niet hoeveel van jullie ook nog wat van het WK hebben gevolgd. Klein dingetje, niet heel belangrijk. Maar wat je wel eens ziet is als die voetballers scoren, is dat ze even naar boven wijzen. Van dat vinden ze heel belangrijk om het doelpunt toe te wijden aan iemand daarboven. Iemand die ze misschien wel missen. Of toch wel aan God. Nou is het heel belangrijk van, waar richt je je dan uiteindelijk op? Voor, en dan kom ik bij het belangrijkste gedeelte, is voor waar je je op richt, er zijn twee aspecten eraan. Je kunt je richten op wat de wereld geeft, maar je kunt je ook richten op Jezus. En ik heb hier iets meegenomen. Dan moet u me excuseren, want het is best wel een lang touw. Dus het, voor de luisteraars thuis, ik heb een touw meegenomen. En dat touw is echt ongelooflijk lang. Dat heb ik zelf ook onderschat. Nou, moet je even vanuit gaan, dat touw, dat loopt zo door. En stel je eens voor dat dat touw eigenlijk eindeloos lang doorloopt. Ja, dat past niet in deze ruimte, maar dat maakt niet uit. En dat touw, dit touw, kun je zien als een soort van tijdlijn. Een tijdlijn. Nou, ja, een eindeloos lange tijdlijn. Hartstikke leuk. Maar nou heb ik hier, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kunnen jullie het heel goed zien? Aan dit uiteinde. Dit is, ik heb hier een zwart puntje. Dit zwarte puntje. Hoeveel zou het zijn? centimeter of 5, denk ik, zoiets. De rest van de touw loopt eindeloos door. Dit zwarte puntje van circa 5 centimeter is het leven wat wij hier op aarde hebben. Nou is het zo, en nou zit ik vooral met ongeveer rond mijn leeftijd en mensen jonger zijn, begint eigenlijk al een beetje rond een jaar of 12, denk ik, misschien nog net iets eerder. En dan moet je in één keer allerlei bewuste keuzes gaan maken van wat voor studie wil je gaan doen? Waar wil je naartoe? Je moet echt een studiekeuze voor je leven maken. En op een gegeven moment, wat voor werk wil je gaan doen? Welke kant wil je op? Een auto kopen, een huis. Je pensioen, hoe ga je daarmee om? En dat zijn allemaal keuzes die je maakt hier zo. En er wordt zo ongelooflijk veel opgelegd van dat zijn de stappen die je in het leven maakt. En we focussen ons zo heel erg op dit ene puntje. Op dit ene puntje. En dat merk ik vooral. Ik ga niet zeggen dat jullie er minder mee zitten. Maar je merkt het heel erg als, vooral met jonge mensen die zoveel keuzes krijgen, waarop zoveel druk wordt gelegd, dat ze er helemaal in verzuipen en dat er van alles mee gaat spelen waardoor je gewoon in de war raakt. Maar de vraag is vooral, waarom focussen wij zo op dit korte stukje als er nog een oneindig lange tijdlijn daarna komt? Wat doen wij daar dan mee? En nou wil ik niet zeggen dat dit helemaal niet belangrijk is, want het is onderdeel ervan. Maar wat doen wij hier in dit stukje voor het leven daarna? Nou, wat je heel erg merkt, wat ik ook vanuit persoonlijke ervaring heb gemerkt, is als je heel erg fixeert op die keuzes in het leven, die waarvan heel vaak wordt gezegd van nou, dat hoort er allemaal bij, dat soort stappen die je maakt. Oh, vertel me niet hoe vaak ik wel niet te horen heb gekregen van en ga je al trouwen? Heb je al kinderen? Of heb je al een huis gekocht? Dat soort dingen, dat wordt je allemaal zo, die druk die wordt er allemaal zo bovenop gelegd. Je merkt gewoon heel erg dat als je daarop gaat focussen, dat je gaat meelopen met anderen. Dat je probeert, nou, je wordt als het ware een beetje als de wereld. En tegelijkertijd verzuip je ook in de menigte. Wat er gebeurt, en wat ik dus ook ervaren heb, vooral afgelopen jaar, is er komen zoveel gedachten ook op je af. Gedachten die over je proberen te heersen. Allerlei gevoelens waar je geen grip op kunt krijgen. Denk aan angst, denk aan zorgen, denk aan ik moet eerlijk bekennen, waar ik dus ook eens last van heb gehad, is jaloezie. Als ik voorheen op verjaardagen kwam met vrienden en dan hoorde dat zij al afgestudeerd waren, getrouwd waren, kinderen waren, beste vakanties en alles en nog wat. En dan denk ik van, oh ja, toentertijd, ik was nog aan het studeren. En ik was 29. Dan voel je je soms zo alsof je niet de juiste keuzes maakt. Alsof je iets fout doet in het leven. Alsof je achterloopt in die stappen, in dat ene stukje. Maar punt is, wij merken gewoon heel erg dat het niet werkt als je die gedachten over je laat heersen. Dat heeft heel veel negatieve effecten. Bijbelse voorbeelden hiervan zijn te lezen in, ik ga nu niet exact deze teksten met je lezen, de teksten waar ik die ik met jullie wil lezen, daar kom ik zo meteen op. Maar de teksten waar je dat soort voorbeelden kunt lezen zijn, onder andere Exodus. Denk aan de verspieders die het land in waren geweest. Die van alles hadden gezien, Het was geweldig wat ze hadden. Mega druiventrossen. Ze hadden, nou ja, het was letterlijk het land van melk en honing. Maar heel veel verspieders zeiden, ja, maar er wonen van die grote mensen, nog groter dan ik hier sta. Van die reuzen. En die kunnen we toch nooit aan. En wij zijn zwak. En ze voelden zich overmand en machteloos. En er ging er weer van alles ging door hen heen. En dan merk je tegelijkertijd het contrast met wat Joshua en Caleb lieten horen. Was van dat zij op de schouders van God stonden. God droeg hen. Daar vertrouwden ze op. En dat is echt al een contrast waar ik later nog wel meer op kom. Maar je ziet wat de impact is van als je laat leiden door de dingen die je zelf met menselijke ogen ziet. Die als je alleen met je eigen emoties aan de slag gaat. En dat het ding gaat worden. Een ander voorbeeld is Saul. Op een gegeven moment toen hij ten strijde moest trekken. Toen moest hij wachten op Samuel om een offer te brengen. En het duurde maar en ze werden ongeduldig en er liepen mannen weg. En nou, Saul werd een beetje bang dat hij overmand zou worden, dat hij zijn manschappen teleur zou stellen. En uiteindelijk maakte hij dus de keuze om zelf dat offer te brengen. Wat dus niet mocht. Dus je zag daarin, die lijden door angst, door ongeduld, door alles wat hem overmande. En dat hij daardoor verkeerde keuzes maakte. Wij proberen gewoon zo vaak zelf grip te krijgen op de dingen die we willen doen in het leven. Het is een beetje alsof je met Jezus in een trein zit op een spoor en je komt verschillende wissels tegen. Je kunt verschillende afslagen nemen. En in principe, hij is zo vrij om ons die keuze te geven van oké, wij mogen zelf kiezen van of we willen afslaan of niet, of dat we rechtdoor gaan of andere kant op. Maar wat er op een gegeven moment gebeurt, is dat we alleen maar zelf vol automatisch die keuzes gaan maken. En dat we niet meer kijken naar van wat hij ons aangeeft van, hé, ik zou die keuze maken, want dat is het beste voor je. Kennen jullie dat eigenwijze van wat je vroeger had? Of misschien wat heel veel mensen tegenwoordig ook nog wel hebben, van dat ik het zelf doen. Van, ja. Je wilt gewoon grip hebben op dingen. En dat is mens eigen. Dat is heel mens eigen. Wat psychologisch gezien, een mens frustreert zich erover als je de macht over je eigen leven kwijtraakt. Je soevereiniteit. Dat is wat we de afgelopen jaren heel erg hebben gemerkt. Gewoon als voorbeeld hoor. Maar wat je zag met de protesten die overal gebeurden, is dat er een bepaalde macht op groepen geprobeerd is uit te oefenen. En die groepen hadden er zelf verder niks meer over te zeggen. En dat voelde als machteloosheid. Daardoor kwam er een soort van woede opstand naar boven. En dat is dus wat mensen niet prettig vinden. Een voorbeeld wat ook heel bekend is. En als ik me niet vergis staat dat in Jacobus. Dat is iets wat heel vaak wordt aangehaald, de term Deo Volente. Voor zo de Heere wil. In Jacobus staat de gelijkenis over, zeg niet, ik ga naar die plaats en ik ga dat verhandelen en dan ga ik daarheen en daar word ik rijk van. Want je weet niet wat je overkomt. En zoals ik net ook demonstreerde met dat touw, is dat het leven wat we hier op aarde hebben, dat het eindig is. Dat is niet eindeloos. Dat gedeelte wat erna komt, Dat is eindeloos. We hebben het net ook herdacht. We weten dat het leven hier op aarde eindig is. Maar waar ligt je focus dan? En dan, wat staat er tegenover de keuzes van de wereld? Hiervoor wil ik drie teksten, of nou eigenlijk wel meer wat aanhalen, maar ik zal het overzichtelijk proberen te houden. We beginnen bij het boek Hebreeën. Eerst in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2, Hebreeën hoofdstuk 2, lezen we versen 5 tot en met 9. Daar staat het volgende. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, dat is in Psalm 8 staat dat. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Wij mogen dus beseffen dat alles al aan hem onderworpen is. Hij heeft overwonnen. Jezus heeft overwonnen. En als we erop vertrouwen dat hij boven al die dingen staat, dan mogen we ook weten dat wij daarin mogen delen. En dat bedoel ik niet zozeer van dat we in één keer dat we alles kunnen krijgen wat we maar willen. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat wij niet bang hoeven te zijn voor de dingen die over ons heen komen. Maar dat we het bij hem mogen brengen, want hij staat erboven. En hij weet te geven wat goed is voor ons. Dus we moeten onze afhankelijkheid in hem zoeken. Het volgende gedeelte, en dit ga ik niet voorlezen, maar het gaat over het hele hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief. Hele bekende tekst. En dit sluit een beetje aan bij wat we hier ook gedaan hebben met het gedenken van de mensen die ons ontgaan zijn. Is in Hebreeën 11 wordt de menigte geloofsgetuigen aangehaald. Wat zij gedaan hebben vanuit geloof. En het mooie vind ik ook dat al deze mensen die in die Hebreeënbrief staan, die hadden nog niet eens een voorbeeld aan Jezus. Die mensen die gingen vanuit geloof, omdat ze het woord van God ontvingen, om te gaan, om te doen. En die deden dat. En ik hoop ook eerlijk gezegd zo, dat wij van alle mensen die waarvan we misschien een naam hebben opgeschreven, of misschien niet, die in ons hart zijn, dat we ons mogen beseffen van, hey, die zijn vanuit geloof gegaan. En laten wij ook zo doen. Laten wij vanuit geloof gaan, vertrouwend totdat hij ons leidt. Daartegenover staat dan wel dat wij, we hebben een voorbeeld aan Jezus. Jezus is niet alleen naar de aarde gekomen om voor onze zonden te sterven. Ja, dat is een cruciaal onderdeel. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Samen Jezus volgen. Achter hem aangaan. Doen wat hij deed. Omzien naar de weduwe, naar de zieken, naar de wezen. Omzien naar de armen. Omzien naar de mensen die hulp nodig hebben. en omzien naar de mensen die hem nog niet kennen. Ik lees met jullie uit Hebreeën hoofdstuk 12, de versen 1 en 2. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte, dus de menigte uit Hebreeën 11, van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Hoort u dat? Afleggen alle last, alle zonde. Alles wat je zo in een valstrik houdt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Geliefde gemeente, ik had deze tekst op Gent al op mijn hart en het grappige was vroeger, laat ik niet de hele tijd overdrijven. Voorheen werd mij altijd de uitdrukking geleerd van dat hij de grondlegger van ons geloof was. Alleen ik kon dat dus echt helemaal nergens terugvinden waar dat nou over ging. Maar toen besefte ik dat hetgene wat we hier aan het doen zijn, hetgene wat wij in het leven aan het doen zijn, ons geloof in Jezus is ontstaan vanuit hem. En zal volbracht worden door hem. Het is alleen door Jezus. Ons geloof is niets waard zonder de Messias. Echt niets waard. Alles wat wij doen, doen wij omwille van hem. En hij is ook degene die uiteindelijk alles wat we gedaan hebben, zal volbrengen. Hij is de Alfa en de Omega. Ook van ons geloof. Als we dan gaan naar, en ik weet niet wie van jullie de voetjes die Tamara had gemaakt voor het vorige thema, voor samen Jezus volgen, nog hebben. Daarop stond een tekst. En weet iemand nog welke Bijbeltekst daarop stond? Ja, dit is even een goede test. Wie is er scherp? Zal ik het maar zeggen? Het was 1 Petrus 2, vers 21. 1, 2, 2, 1. Dat is makkelijk te onthouden. Dat is de volgende tekst. En die tekst, dat is als volgt. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou volgen. Dus dat wij hem volgen in wat hij ons heeft voorgedaan. En dat is ook het mooie. We hoeven niet te denken van dat we twijfelen over, ja, wat moeten we nu doen? Waar moeten we heen gaan? Alle zorgen die het leven op ons legt. Nee, wij mogen dat bij hem neerleggen. We mogen hem volgen en gewoon luisteren naar zijn stem in wat hij geeft. Als laatste tekst voor dit onderdeel ga ik naar Matteüs 11. En dan lezen we versen 28 tot en met 30. Dit is trouwens een hele, hele, hele bekende tekst. Er is ook een opwekkingsnummer dat gebruikt letterlijk deze tekst. Dus dat als je het wil onthouden, kun je altijd dat lied opzoeken en dan blijft het wel hangen in het hoofd. In die tekst staat het volgende. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou hebben jullie een hele tijd geleden is er wel vaker gesproken over de definitie van geest, lichaam en ziel. En de ziel is waarin je verlangen zitten. Je emoties. En er wordt in de Bijbel wel vaker gesproken over de ziel. Denk aan David die letterlijk tot zijn ziel spreekt, vindt rust. We zingen dat ook wel vaker, vindt rust mijn ziel in God alleen. En wij mogen weten ook aan de hand van deze tekst, komt tot Jezus, ook met alles wat je bezighoudt, met alles wat in je hoofd vasthoudt, al je emoties, alle angsten, alle boosheid, alle verdriet, wat dan ook, kom bij hem. En dan had ik het aan het begin van de preek over die one-liners die ook wel eens tegen mij worden uitgesproken van, ga in gebed, heb je het al bij Jezus gebracht, als ik gewoon gehoord wil voelen. Maar lieve mensen, die vrienden, die hebben altijd wel gelijk gehad. Ondanks dat ik het ook wel wist. Het was een beetje zo'n overduidelijk antwoord natuurlijk. Als wij er niet uitkomen, als wij er zelf niet uitkomen, en dat kan ik me best goed voorstellen. Emoties en gedachten, die kunnen soms zo erg overheersen en wij kunnen het vaak zelf niet vinden. Belangrijk is dan te weten, als we kunnen het niet vanuit eigen kracht. Als je zelf niet dit in gebed bij God kunt brengen, als je zelf die kracht niet vindt, zorg dan dat je iemand vindt met wie je het kunt bespreken en dat je dan samen kunt bidden. Schroom dan ook niet om tegen die ander te zeggen van, hey, ik hoor dat je dit en dit hebt gezegd. Kunnen we anders even rustig zitten, even dat bij God brengen, even bidden daarvoor. En dat is helemaal niet erg. Ik geloof dat dat heel belangrijk is, want we hebben net gelezen dat als we dat bij Jezus brengen, dat hij rust geeft. Wij mogen het van hem verwachten. Dus, lieve mensen, wat ik dit jaar ook gemerkt heb, een voorbeeld hiervan was dat ik zo erg geworsteld heb met bepaalde emoties. Dat ik het idee had dat God zo ongelooflijk ver weg was. Of in ieder geval dat ik heel ver weg van hem was gelopen. En het mooie was eigenlijk dat ik toen ook weer mocht ontdekken. Want ja, het komt wel vaker voor zoiets. Dat als je dan weer tot hem komt en gewoon met een oprecht hart de dingen die je bezighoudt, bij hem neerlegt, dan is het alsof je omdraait en hij staat gewoon altijd achter je. Hij is daar altijd. Hij loopt niet weg. Wij kunnen soms dat gevoel hebben dat we ver weg van hem lopen, maar hij is er altijd. En daar hebben we net ook van gezongen. Al klaagt de duivel steeds maar aan. Hij is het die voor mij pleit. Hij is het die altijd dichtbij is. Dus, om dit samen te vatten, wat ik jullie hier verteld heb, is als je dus zit met die worstelingen van het leven, leg het bij hem neer. Leg het bij hem neer. Want de keuzes die je zelf maakt, Ik zeg niet dat het altijd slecht afloopt, maar de focus is gewoon zo belangrijk. Focus je op Jezus. Focus je op Hem. Leg het bij Hem neer. Want wat de wereld geeft, leidt tot niets. Maar Jezus is alles. En dan wil ik met jullie afsluiten. Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen.